voordat het begon kletsten we nog even wat met de performer, Justin Samgar. En die vroeg of wij wat van poëzie wisten. Ik gaf heel eerlijk toe dat dat niet zo was. En hij antwoordde, en dat vond ik heel geruststellend, ik ook niet hoor. Ja, dat zei je.
Ja, dat klopt.
Het bleek een leugen te zijn, vond ik eigenlijk. Want ik zat daar en je wist er heel wat van. Dus we dachten, we nodigen Justin hier uit om dat even recht te zetten. Of weet je als poetry pusher echt niks van poëzie, Justin?
Ik weet er wel een beetje van.
Je weet er stiekem wel een beetje wat van, hè?
Het is alleen dat ik toen ik net begon, 6 jaar geleden, toen werd ik me pas heel bewust van hoeveel andere dichters wisten en hoeveel studie andere mensen doen voordat ze dichter worden.
Hoe meer je weet, hoe minder je weet, dat gevoel.
Ja, ik weet het niet, maar ik voelde in ieder geval wel een soort van afstand tussen mij en andere dichters, zeg maar, een beetje stereotyp dichters misschien. En daardoor zeg ik heel vaak van ja, ik heb helemaal geen verstand van poëzie.
Wat is dan een stereotype dichter volgens jou?
Iemand die Nederlands studeert of literatuur of poëzie. En die meer weet dan ik over de geschiedenis van poëzie.
Je hebt dat dus denk ik allemaal niet gestudeerd?
Nee, ik heb helemaal niks gestudeerd.
Gewoon volgens. Überhaupt niks?
Nee.
Maar je weet wel wat van het leven, denk ik. Anders is poëzie maken misschien heel moeilijk.
Ja, ik ben nu 36. En is niet heel oud, maar toch wel aardig wat meegemaakt. En ik ben onder andere 8 jaar geleden in een burn-out gekomen. En terwijl ik een mooie baan had, een mooie vrouw, een mooi huis in Almere. En alles was
je lacht er zelf om, dus ik lach met je mee.
Zijn de wereld nog niet uit.
Ja. Dus dat was helemaal perfect.
Het was gewoon het perfecte
maar
plan.
Maar toch niet. En toen kwam ik erachter dat ik gewoon meer dingen wilde gaan doen die ik ook gewoon echt wil doen. In plaats van dingen die ik doe omdat ik denk dat het moet. En toen is het poëzie op mijn pad gekomen wat ik altijd wel schreef. Maar toen ben ik gaan optreden. En toen bleek dat ik daar toch wel goed in was. En toen heb ik daar mijn werk van gemaakt als dichter in opdracht voor evenementen en bedrijven. En toen ben ik ook naar Amsterdam verhuisd om als ZZP'er te beginnen.
Precies. Ja. Maar je zegt poëzie kwam op mijn pad. Je hebt dat niet zelf opgezocht bijvoorbeeld als een moment om uit die burn-out te komen of om troost te zoeken of zoiets?
Ja, wel een beetje. Ik was echt op zoek. Ik was niet per se op zoek, maar ik wilde gewoon meer leuke dingen gaan doen. Waarvan ik normaal dacht van, dat doe ik niet, is niks voor mij. Oh, er zitten weer allemaal enge mensen. En toen ben ik naar een show gegaan, dat heette Spoken. Okay. En er waren rappers en dichters te zien die zonder muziek zeg maar iets lieten horen. En toen zag ik een dichter, die was denk ik 50 jaar oud, kaal, 2 meter lang en onder de tatoeages. En die vertelde zijn verhaal zonder papier. En dat deed hij op zo'n manier dat hij me helemaal meenam in zijn gekte. En toen dacht ik van, maar als hij zo zichzelf kan zijn zonder een stereotyp dichter te zijn, of wat ik in mijn hoofd heb als stereotyp dichter, dan kan ik dat ook. En toen is het voor mij begonnen.
Toen werd je de poetry pusher.
Langzamerhand, ja.
En dat ben je nu, tenminste, ik vind dat absoluut. Maar vertel wat een poetry pusher doet voor jouw gevoel. Wat is dat?
Ik heb de naam toen verzonnen toen ik al een jaar bezig was om gedichten in opdracht te schrijven voor bedrijven en evenementen. Ik kreeg toen van een hoop klassieke dichters te horen van, wat doe jij nou?
Wat doe jij nou?
Ga je geld verdienen aan poëzie? En er valt geen droogbrood mee te verdienen.
Het kon niet en het mocht niet. Kon vooral niet.
Ik denk dat een hoop mensen toch wel zoiets hebben van dichters horen arm te zijn, ongelukkig te zijn. En je hoort niet je ziel te verkopen en dat soort dingen. Maar zo voelde het voor mij absoluut niet. Het voelt voor mij juist als een ontzettend leerproces. Dat bij elke klant die ik kom heeft zijn eigen publiek en zijn eigen verhaal. En ik leer daarvan als hun mij vertellen wat hun graag zouden zien in een gedicht. Dan leer ik wat het publiek of het Nederlandse volk, whatever, wat ze graag willen horen of op wat voor manier. En ik zeg niet dat ik klakkeloos dat overneem, maar ik neem het wel mee in mijn groei.
Ja, en zo ontwikkel je je steeds meer als pusher, zo gezegd.
Ja, of als dichter.
En als persoon.
Als
ja, nee, natuurlijk. Ja,
maar dan ga je in principe uit van wat het publiek wil.
Ja.
Maar wat is er dan nog pushen aan? Pushen klinkt meer alsof je het vanuit jezelf doet.
Ja, nou wat er pushen aan is dat ik zeg maar al 6 jaar lang als dichter rondkom, fulltime. En daar moet je wel echt heel hard voor pushen.
Ja. Op die manier pushen. Ja.
Ja, en poëzie moet misschien ook nog wel een beetje gepusht worden. Want best wel veel mensen vinden poëzie moeilijk.
Ja.
Jij niet, denk ik. Jij vindt het leuk waarschijnlijk. Kun je aangeven waarom het niet moeilijk hoeft te zijn?
Ja, het hoeft niet moeilijk te zijn. Het is vaak wel heel moeilijk. Ja. Omdat het een soort van droomtaal soms is. Of een soort van hele introverte taal. En ik probeer juist, zowel met mijn werk in opdracht als mijn eigen vrije werk, om poëzie uit dat hokje te duwen. Want ik had zelf ook een bepaald vooroordeel over poëzie en over dichters.
Wat was dat vooroordeel?
Dat het suffe, stinkende oude mannen waren.
Even voor de mensen die hem natuurlijk niet kunnen zien. Dit is geen suffe, stinkende man.
Maar dat was mijn vooroordeel. En ook gewoon van dat het niet interessant was. En dat ze alleen maar in een boekje liepen te kijken. Ja. En helemaal in hun eigen wereld zaten. En totaal geen besef hadden van wat mensen willen horen.
En merk je dat ook om je heen? Als jij bijvoorbeeld naar een optreden gaat, dat mensen denken, oh god, dan krijgen we weer poëzie.
Ja, poëzie, ja, ja.
Jij komt ook op heel veel poëzie-events, dus dan heb je ook heel
daar
veel poëzie.
Daar heb je
het. En dan heb je ook poëzie-liefhebbers. Maar ik merk wel dat bij mensen die nog nooit iets hebben gehoord van poëzie en die mij dan zien optreden, dat ze aangenaam verrast zijn.
Kijk, en dan zit je ineens in een radio-uitzending bij een van die mensen.
Ja.
Hey, zo kan het gaan.
Ja, wat doe je vervolgens? Je komt inderdaad mensen tegen die zeggen, of die denken, die een vooroordeel hebben bij poëzie. Hoe pak je dat aan? Wat ga je doen?
Ja, ligt er een beetje aan wat ze zeggen. Je bedoelt na een optreden?
Nou ja, nee, eigenlijk als je het optreden ingaat. Als je dus weet, je ziet een publiek waarvan de helft denkt, oh nee, poëzie.
Ja, nou, ik kan geen gedachten lezen. Maar ik voel meestal wel bij het eerste gedicht aan van, oké, dit is zo'n soort publiek. En dan pas ik me daar een beetje op aan. Ik was gisteren bijvoorbeeld in Leiden. En dat was een avond met verschillende sprekers. Het was heel divers. Van een professor tot een goochelaar, filosoof, van alles en nog wat. En ja, toen mocht ik daar ook iets doen. En toen heb ik eerst zeg maar, nou, een vrij mooi, serieus gedicht gedaan. En toen merkte ik van oké, het publiek is een beetje moe. Ze hebben de hele avond sprekers gehoord. Er mag wel gelachen worden. Dus dan ga ik wat gedichtjes doen om mensen aan het lachen te maken. Dus ik probeer wel altijd te kijken van oké, hoe kan ik dit publiek zeg maar triggeren? En of dat nou met humor is of met heel iets intellectueels of iets heel seksies. Dat kan allemaal, maar het ligt inderdaad een beetje aan het publiek van wat ze willen horen en in wat voor bui ik ben natuurlijk ook.
Oh, toch?
Ja. Nou, dat heeft nog wel wat mee te maken.
Ik ben wel benieuwd ook in wat voor bui je nu bent. Want we hebben natuurlijk gehoord al dat je werkt veel in opdracht, maar je werkt ook absoluut aan eigen werk.
Ja.
Daar ga je ons nu wat van laten horen.
Ja.
Het heet, voor zover ik weet, De Bovenkamer.
Ja, dat klopt.
Dankjewel alvast, Justin Samgar.
Stiekem was het ook een opdracht voor een cultureel podium wat De Bovenkamer heet.
Ah.
Maar ik vond het ook wel leuk om dan een gedicht te maken wat ook dan over je eigen bovenkamer gaat. De Bovenkamer. Terwijl licht gewicht van lichamen zorgeloos onder ons danst, zijn wij hier in de bovenkamer door een vrij open gedachtegang. Een plek waar we herinneringen maken en levendig denken aan de toekomst. Een plaats waar informatie en signalen verbinden tot er geniale creatie van komt. Er wijzen overal lijnen naartoe, maar hier komen ze samen als schatten van ideeën, opgeslagen om te hervatten, trachten om eruit te laten spatten wat eens boven zo binnenkwam. We besturen beweging en gedrag, ademhaling, druk en temperatuur. We ontwikkelen en leren elke dag in de meest complexe structuur van de tot dusver bekende natuur. Hier, hoger, sierlijk zwevend aan het grijze gehemel te streven de emotionele levens, door zintuigelijk bewustzijn gedreven naar het blijven kleven van gegevens. We weten wat we kunnen grijpen en in vastbijten. Dus laten we onze tijd verslijten om ruwe gedachten te slijpen en onze dromen te bepleiten. Laten we deze ruimte nemen als epicentrum voor verbinding tussen onze informatiesystemen en hun botte, vlezen, bekisting. Laten we deze ruimte geven, wat ook een ieder nodig heeft. Want draait niet elk denkend leven om wat het hoofd beleeft en het hart heeft gegeven. Ja, dat was dus eigenlijk een opdracht voor De Bovenkamer. Maar ik vond het dan toch wel leuk van als ik het nou schrijf dan over een echte bovenkamer en hersenpan, dan kan ik hem nog een keer gebruiken.
Ja. En was dit de jouwe? Vraag ik me dan dus ook meteen af.
Ja, ik heb het algemeen proberen te houden. Maar
dit noem jij algemeen?
Ja.
Ja.
Over het algemeen, over alle bovenkamers.
Ja, oké. Okay. Want het is inderdaad, de bovenkamer komt er hier heel erg goed vanaf. Maar je moet wel weten dat het over een bovenkamer gaat waar jij dus voor in opdracht schreef.
Nou ja, het kan ook gaan over jouw bovenkamer. Dus dat is ook wel een dingetje dat ik het altijd zo probeer te maken dat iedereen er wat in kan vinden, zeg maar.
Wat is de verhouding opdrachten en eigen werk?
Oeh, ja. Qua productie bedoel je?
Ja, qua wat je doet.
Ik zou willen zeggen 50-50, maar ik denk dat ik iets meer vrij werk maak dan, dan werk en opdracht. Alleen het vrije werk wordt niet altijd gebruikt.
Hoe maak je vrij werk? Hoe gaat dat?
Het werk en opdracht is heel simpel natuurlijk. Je krijgt een opdracht met input en daar ga je gewoon mee aan de slag. En dat is eigenlijk meer een soort puzzel van oké, jullie willen dit, jullie zijn dit, dit is jullie publiek. En dan gooi ik het allemaal samen als een puzzel, maak ik dan een soort van gedicht. Maar mijn eigen werk, dat ontstaat gewoon uit ideeën die ik heb of inspiratie dat ik krijg van andere mensen of van dingen. En dan, dan ga ik ermee aan de slag. Maar het begint meestal wel met een concept. Niet dat ik zomaar opeens de geest krijg na een fles wijn of zo. En dat ik dan een heel boek vol schrijf. Dat is
meestal... Nou, die zijn natuurlijk ook, dat soort dichters.
Ja, precies.
Ja. Het zijn misschien ook die dichters waar niemand naartoe gaat.
Oké. Okay.
Ja, ik weet het niet. Het is dus voor mij... Ik denk altijd in concepten. Dat ik denk van, oh wacht, dit is wel leuk. En dan moet het al iets triggeren in mijn hoofd. Van, oh ja, dit is leuk of dit is mooi. En dan ga ik het verder uitwerken.
Noem eens iets recents, wat je bijvoorbeeld zag of waarvan je dacht, ja kijk, daar zit dus een gedicht in.
Ja, dat kan ik wel. Ik ga het zo direct, als het goed is, nog laten horen. Dat is een gedicht dat gaat over de kobaltwinning in de mijnen in Congo.
Dat is wat er in telefoons gaat en zo. Gaat
ja, daarop? Precies. Ja, in de batterijen van laptops en telefoons. En ik probeer de laatste tijd weer een beetje actueel te zijn. Want ik zit vaak een beetje in mijn eigen wereld. En dan krijg ik van iemand al het advies van... oh, dan moet je een ode over David Bowie schrijven. Maar ja, ik heb niks met die muziek. Dus dan ga je dat ook niet doen. En toen ben ik het nieuws gaan kijken. Wat ik normaal ook niet doe, omdat ik er heel verdrietig van word. En toen zag ik dat over de kobaltmijnen. En toen dacht ik, ja, nu kan ik een heel zielig gedicht van maken... over hoe die kindjes zeg maar het zwaar hebben in die mijnen. Maar ik probeer het dan toch net even een andere twist te geven... waardoor het... net even iets minder normaal is en dat je ook weer andere mensen erover laat nadenken.
Maar ik vind het heel slim, want ik denk dat het Blauwe Kabouters heet.
Ja.
En dat komt inderdaad straks in de uitzending, dus daar is iedereen nu natuurlijk heel benieuwd naar. Dat is heel goed.
Mooi.
Je hebt heus wel een heel boek volgeschreven.
Ja.
Dat is natuurlijk wel zo. Je hebt een sprookjesbundel gemaakt die klopt. De absolute waarheid heet.
Ja.
Vorig jaar in eigen beheer uitgebracht. Wat is dat voor boek?
Het was eigenlijk een soort... ja, bundel van alles wat ik heb geschreven de afgelopen 5 jaar en mooi genoeg vond om met andere mensen te delen. En daar zaten een aantal opdrachten in die ik erg leuk vond, maar het meeste was eigen werk. Er zaten ook wat korte verhaaltjes in, wat liedjes, want ik heb ook een paar cd's gemaakt in eigen beheer. Dus daar had ik ook een aantal de teksten ervan ingezet. Wat korte verhaaltjes, want ik heb ook een poëtische cabaret show gedaan. En dan ja, was bij elkaar, vond ik het, was het mijn soort van absolute waarheid. En mijn cabaret show heette ook zo. Dus toen dacht ik van, het is een beetje een vrome titel, de absolute waarheid. Dus hoe maak ik dat goed? Ik noem het een sprookjesbundel. En dan is het de absolute waarheid. Dan blijft het nog een beetje oké, zeg maar, om te brengen.
En dat heeft misschien ook iets met je vader te maken. Want je komt wel uit een vroom gezin.
Ja.
Denk ik. Ja, precies. Klopt. Dus ja. Ik hoop dat hij het mooi vond in elk geval.
Niet echt.
Nee. Goed. Nou, laten we daar dan eventjes gewoon overheen gaan.
Ja.
Hey, wat probeer je te bereiken met je eigen werk? Wanneer ben jij blij met datgene wat je gemaakt hebt?
Als ik iets losmaak bij mensen. En als ik verbinding maak met mensen door een gedicht... Dat was het allereerste wat ik voelde toen ik optrad. Dat ik echt verbinding maakte met mensen. En dat ik iets kwijt kon wat ik normaal in het dagelijks leven niet kwijt kan. En dat doet mij gewoon ontzettend goed als mensen geraakt zijn door wat ik doe. En dat kan zijn omdat ze aan het lachen zijn. Of omdat ze aan het huilen zijn. Of aan nadenken. Of opgewonden. Of iets anders. Maakt me allemaal niet uit. Als ik maar die verbinding maak, zeg maar... daar word ik wel gelukkig van.
Nou, gelukkig kan je dat straks nog 2 keer doen in de uitzending. We horen je nog een paar keer voor nu. Heel veel dank dat je er bent. Justin Samgar, de Poetry Pusher. We horen je zometeen.